Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst hier in de kerk en thuis als u met ons meeluistert en kijkt. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Vandaag gaat in de middagdienst u voor dominee A. Voorwinde uit Schravenzande. Volgende week zondag 28 februari gaat u in alle drie de diensten voor dominee A. Versluis uit Ede. In verband met de voorjaarsvakantie zijn er van de week geen catechisaties. En wat de inzameling van uw gaven betreft, er wordt nog steeds niet gecollecteerd in de dienst en wij vragen u die gaven over te maken op het rekeningnummer van de kerk. Voor de genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Tot zover deze mededelingen. Verheft nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, het is vandaag de tweede Lijdenszondag en we staan stil bij het doel van Jezus kruisweg. En laten we daarom gaan zingen Psalm 147, vers 1 en 2. Laat Heere lof ten hemel reizen. Hoe goed is het om onze God te prijzen. En ook vers 2. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten. Psalm 147, vers 1 en 2.
Oh.
Ook vanmorgen worden we voor de spiegel van Gods heilige wet geplaatst. Na het horen van Gods wet zingen we Psalm 119 en vandaag vers 50. Ik bewaarde uw wet die zulk een licht verspreidt. Daarna luisteren we verder naar het woord van God. We lezen allereerst uit het Nieuwe Testament, uit Matthäus 9, de versen 1 tot en met 13. Vervolgens uit het profetenboek van Hosea, het zesde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 6. Dus we luisteren naar Gods wet. Daarna volgt Psalm 119, vers 50. En we lezen Matthäus 9, vers 1 tot 13 en Hosea 6, vers 1 tot en met 6.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierlid degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, van uw God, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naasten is. En in het schip gegaan zijnde, voer hij over en kwam in zijn stad. En zie, zij brachten tot hem een geraakte, op een bed liggende. En Jezus hun geloof ziende, zeide tot de geraakte: Zoon, wees wel gemoed, uw zonden zijn u vergeven. En zie, sommige der schriftgeleerden zeiden in zichzelf: deze lastert God. En Jezus, ziende hun gedachten, zeide: waarom overdenkt gij kwaad in uw harten? Want wat is lichter te zeggen: de zonden zijn u vergeven, of te zeggen: sta op en wandel? Doch opdat gij mogen weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonde te vergeven, toen zeide hij tot de geraakte: sta op, neem uw bed op en ga heen naar uw huis. En hij, opgestaan zijnde, ging heen naar zijn huis. De scharen, nu dat ziende, hebben zich verwonderd en God verheerlijkt, die zodanige macht de mensen gegeven had. En Jezus, vandaar voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matthäus, en zeide tot hem: volg mij. En hij, opstaande, volgde hem. En het geschiedde, als hij in het huis van Matthäus aanzat, zie, vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan met Jezus en zijn discipelen. En de fariseeën, dat ziende, zeiden tot zijn discipelen: waarom eet uw meester met de tollenaren en zondaren? Maar Jezus, zulks horende, zeide tot hen: die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van noden, maar die ziek zijn. Doch gaat heen en leert wat het is: ik wil barmhartigheid en niet offeranden, want ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Gaan we verder bij Hosea 6. Komt en laat ons wederkeren tot de Heere, want hij heeft verscheurd en hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen en wij zullen voor zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen. Wij zullen vervolgen om de Heere te kennen. Zijn uitgang is bereid als de dageraad. En hij zal tot ons komen als een regen, als de spaderegen en vroege regen des lands. Wat zal ik u doen, o Efraïm? Wat zal ik u doen, o Juda? Terwijl uw weldadigheid is als een morgenwolk en als een vroegkomende dauw die heen gaat. Daarom heb ik hen behouden door de profeten. Ik heb hen gedood door de redenen mijns monds. En uw oordelen zullen voortkomen aan het licht. Want ik heb lust tot weldadigheid en niet tot offer. En tot de kennis Gods meer dan tot brandoffers.
Gemeente, ik bedien u het woord van God vanmorgen uit de eerste schriftlezing, Matthäus 9. En daarvan de versen 9 tot 13, waarvan ik de laatste 2 versen nog een keer voorlees. Maar Jezus, zulks horende, zei tot hen: die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van noden, maar die ziek zijn. Doch gaat heen en leert wat het is: ik wil barmhartigheid en niet offeranden. Want ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Tot zover de woorden van de tekst. Maar bidden we de Heere eerst om het licht en de leiding van zijn Heilige Geest. We doen ook voorbeden en dankzegging. We bidden voor de ouderen die niet met ons naar de kerk kunnen komen. In het bijzonder bidden we vanmorgen voor zuster Heren Meijer, die, als de Heer het geeft, ook komende dinsdag 94 jaar hoopt te worden. We bidden voor broeder en zuster van het Hof uit Aalsmeer, nu in de achterliggende week de oudste broer van zuster van het Hof, in de leeftijd van 70 jaar, plotseling is overleden. We bidden ook voor broeder Meijer, Hans Meijer uit Meidrecht, bij wie de operatie aan zijn schouder onverwachts uitgesteld werd. We danken de Heere dat bij broeder Verkerk uit Wilnis in het ziekenhuis alle hechtingen uit zijn hoofd zijn verwijderd en dat het beter mag gaan. Laten we de Heere bidden en danken. Heilige en getrouwe, genadige Heere in de hemel, uw naam willen wij ootmoedig danken dat we hier weer samen mogen zijn rond uw woord, met een deel van de gemeente in de kerk en thuis als we meeluisteren en kijken. Want dat is toch het centrum vandaag ook weer. Uw woord. Waarom wij ons verzameld hebben. En het gaat om uw geopende woord. Omdat daaruit uw liefde spreekt. Uw woord dat u aan ons kwijt wil. En Heere, daar danken we u voor. En tegelijkertijd, Heere, komen we tot u om een zegen van u af te smeken. Want dat hebben we nodig. Om uw woord te spreken en uw woord te horen. Een zegen van u. En Heere, wij belijden het u dat we dat niet verdiend hebben. Dat u tot ons komt en tot ons spreekt. Dat hebben we weer gehoord als we bij het licht van uw geest in de spiegel van uw wet moesten blikken. Uw wet die ons weer voorgehouden werd. En Heere, daarom komen we als kleine mensen voor uw aangezicht. Om u te bidden om genade. Om met uw geest onder ons te wonen en te werken. Heere, geef dat uw wet zo ook een tuchtmeester zal zijn tot Christus. Ja, dat het door het werk van uw genade ook zal zijn een leefregel van dankbaarheid. Opnieuw leven we in de lijdenstijd. En opnieuw gedenken we dat u, Heer Jezus Christus, als borg en zaligmaker naar Golgotha bent gegaan. Om daar te lijden en te sterven voor zondaren. Mag vanmorgen ons oog vooral op u geslagen zijn. U, de Heiland, die zich ook zo openbaarde. Niet alleen in de geschiedenis die we zojuist hebben gelezen, maar ook al in de woestijn. Toen u aan uw volk de wet gaf. Toen sprak u het, ik ben de Heere, uw heelmeester. En Heer, als we ook daarover vanmorgen zullen horen, vanuit uw woord, vanuit het Matthäus-evangelie, dat u gekomen bent als hemelse arts om zonde zieke zondaren te genezen. Heere, dan bidden wij u om ook uw genezende kracht aan onze ziel te openbaren. Voor het eerst, maar ook steeds weer opnieuw. Laat ook dat in de lijdenstijd centraal staan. Ik ben uw heiland alleen. Heren, mogen we op u terugvallen. Al zo lange tijd zoveel zekerheden in het leven lijken weg te vallen. Heren, geef dat we daarin met nadruk ook die vraag onder ogen zullen zien. Wat is nu je enige troost in leven en sterven? En Heere, geef dat we dan allemaal met vreugde en uit dankbaarheid in geloof dat antwoord mogen geven dat ik naar lichaam en ziel niet meer van mezelf ben, maar van een ander, van de ander, Jezus Christus, die voor mij heeft betaald en dat er nog geen haar van mijn hoofd vallen kan zonder de wil van mijn hemelse Vader. Heere, laat het ook vanmorgen om hem mogen gaan, die gekomen is vanuit de eeuwigheid naar Bethlehem, om van daaruit op weg te gaan naar Golgotha. Over hem, die heerlijke naam draagt van zaligmaker. Heere, geeft u die geloofszekerheid aan uw kinderen. Rust en overgave en weer een helder zicht op uw werk. En Heere, als we u niet kennen, laat het dan een dringend appel mogen zijn om u te zoeken. Heere, wij willen u vanmorgen ook voorbeden doen. Weest u met de ouderen uit de gemeente die, voor wie het niet meer gaat om naar uw huis te gaan. En die in deze tijd extra eenzaamheid ervaren. Zeker hen die in verpleeg- en verzorgingshuizen zijn opgenomen. Heere, wilt u hen zeer nabij zijn. En geef dat we ook naar elkaar zullen omzien in de gemeente. Wij bidden u in het bijzonder voor zuster Heren Meijer in het verpleeghuis in Vinkeveen. Heere, wees u met haar. Ondersteun haar op haar hoge leeftijd. Als u het geeft, zal ze komende week 94 jaar worden. Heere, geeft u in haar hart wat we ook lezen in Psalm 94. als mijn gedachten binnen in mij vermenigvuldigd werden, zo hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt. Heer, wij bidden u voor broeder en zuster van het Hof, nu de oudste broer van zuster van het Hof zo plotseling is overleden. Heer, ondersteunt u in dit verdriet. Ook als de komende week de begrafenis zal zijn, Heer, geeft u kracht om dit verlies te dragen, ook voor de vrouw en de kinderen. Wees u met zuster van het Hof, nu ze als enige uit het ouderlijke gezin nog over is. En Heer, dat geeft gedachten, ook aan ons eigen sterven. Heer, laat haar oog op u geslagen mogen zijn. Heer, wij bidden u ook voor onze broeder Hans Meijer, die deze week zo'n teleurstelling kreeg, dat eindelijk de operatie er zou zijn, maar dat hij is afgebeld. Heere, geeft u hem geduld om verder te gaan, ook in de pijn die er is. Geeft u dat er toch spoedig een mogelijkheid zal zijn dat de operatie alsnog zal plaatsvinden en de pijn verholpen wordt. Heere, mag hij in deze weg achter u aangaan en bij u schuilen. Dan is er ook reden tot dankzegging in de gemeente. U heeft het gegeven dat het herstel bij broeder Verkerk voorspoedig mag gaan. En Heere, weest u daarin ook met hem en met zijn vrouw. Geef dat ze u ook de dank zullen brengen voor uw weldaden. Heere, zegent u zo de hele gemeente. Ook de jongens en de meisjes voor wie het thuis ook misschien moeilijker is om te concentreren. Heere, helpt u hen daarin en geeft u aan hen en aan ons allemaal een gezegende dienst. Aandacht voor uw woord om te kunnen luisteren. Komt u met uw Heilige Geest. Weest u in ons midden. Druk het woord af in ons hart. Geef uw kracht en uw genade om uw woord ook te verkondigen. En wilt u uw tegenstander, de boze, weren, dat hij zijn schadelijke werk onder ons niet zal doen. Mag het daarin ook een dienst zijn waarin u helemaal centraal staat. Wij bidden het u alleen om Jezus wil. Amen. Als inleiding op de prediking zingen we nu Psalm 40, vers 2 en vers 3. Psalm 40, vers 2, hij geeft me opnieuw een danklied tot zijn eer. En ook vers 3, mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. En wat er volgt, Psalm 40, vers 2 en 3, als inleiding op de prediking. Thank you. In antwoord op de prediking zingen we Psalm 103, het tweede vers. Dus Psalm 103, vers 2, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het is ruim 8 weken geleden dat we het kerstfeest vierden. We hoorden in de middagdienst op de eerste kerstdag over de wijzen uit het oosten. Om de geboren koning te aanbidden, daarom waren ze gekomen. Weten jullie nog, jongens en meisjes, waarom ze weer via een andere weg terug moesten naar hun land? Waarom ze niet terug moesten naar koning Herodes? Juist, omdat Herodes het kind wilde doden. Het kind werd bedreigd, zo hoorden we. En daarom moesten Jozef en Maria ook vluchten naar Egypte. Al vanaf het begin dat de Heer Jezus als baby op aarde was, begint zijn lijdensweg. Dat is niet alleen in de laatste week, voor de kruisiging op Golgotha. Nee, zijn lijden begint al direct. En als hij door Johannes de Doper wordt aangewezen, zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt, dan begint de Heer Jezus aan zijn openbare optreden en verkondigt hij het evangelie. En doet hij wonderen en tekenen. En ondertussen is hij op weg naar het kruis. Om daar de zonde en de schuld te dragen. Nee, niet voor vrienden. Maar voor mensen met een hart dat zich van God heeft afgekeerd. Voor vijanden van God. Hij gaat voor hen Gods wet volkomen vervullen. Hij gaat voor hen de schuld betalen. Hij gaat gerechtigheid verdienen. Zodat vijanden van God weer tot vrienden gemaakt worden. En dat alles weer helemaal goed, weer helemaal recht ligt. Tussen zo'n zondaar en de drie enige God. En op weg naar dat kruis, 3 jaar lang, laat de Heer Jezus horen en zien wie hij is. De Messias, de Zoon van God. En wat de betekenis is van zijn komst. En met welk doel hij gekomen is. En dat staat ook in de 7 lijdensweken centraal. Die vorige week begonnen, die 7 weken voorafgaand aan Goede Vrijdag en Pasen. En dat staat ook centraal in de geschiedenis die vanmorgen voor ons ligt, waarin hij de tollenaar Matthäus roept om zijn discipel te zijn. We horen erover in de tekst en het verband van vanmorgen, Matthäus 9 en dan in het bijzonder vers 12 en 13. Het thema van de preek is het doel van Christus kruisweg. Het doel van Christus kruisweg. En dan horen we vanuit deze geschiedenis dat de Heer Jezus daar 3 dingen over zegt. In de eerste plaats om zondaren genezing te schenken. In de tweede plaats om zondaren barmhartigheid te bewijzen. En in de derde plaats om zondaren rechtvaardig te verklaren. Dus het doel van Christus kruisweg. Om zondaren genezing te schenken, om zondaren barmhartigheid te bewijzen en om zondaren rechtvaardig te verklaren. En daarbij zal het eerste punt wat langer zijn, omdat daarin ook de geschiedenis wordt uitgelegd. En de laatste 2 punten wat korter. Dus allereerst het doel van Christus kruisweg om zondaren genezing te schenken. De mensen zijn er nog helemaal vol van. En ze spreken er ook over met elkaar. Ja, staat er, ze geven God de eer. Wat een macht heeft God aan Jezus gegeven. En het gebeurde allemaal voor hun ogen. In hun eigen synagoge. Die verlamde man die dicht bij de dood was. En die door zijn vrienden door het dak heen voor de voeten van de Heer Jezus was neergelegd. Hij loopt weer. Wat een wonder. Ja, de Heer Jezus had eerst nog wat anders gezegd. Zoon, Uw zonden zijn u vergeven. Bijzonder. De mensen in Capernaum raken er niet over uitgepraat. Maar de vraag is, beseffen ze werkelijk wie Jezus is? Of gaan ze hem achterna vanwege zijn wonderen? Of doen ze dat vanuit Jezus' woorden? Willen ze die vooral horen? Willen ze vooral het evangelie horen? Omdat dat een antwoord geeft op hun zielenvragen? Zien ze eigenlijk wel wat hij doet? En wat de betekenis daarvan is? Gemeente, dat is maar de vraag. Ook al is er een grote menigte van mensen die om hem heen dromt. Later zal de Heer Jezus met verdriet zeggen dat hij zoveel ongeloof is tegengekomen in Capernaum. Dat echte bekering zo vaak uitbleef. Dat de mensen zich vooral verwonderden over wat Jezus kan. Maar dat ze niet massaal tot hem kwamen om wie hij is. Om vergeving van hun zonden. Om genezing van hun zondekwaal. En dat gaat Jezus nu laten zien. Dat dat de hoofdreden van zijn komst is. En gemeente, dat is nog steeds zo. De Heer Jezus is naar deze aarde gekomen om verlorenen te zoeken. Om hen zalig te maken. En daarbij doorbreekt hij vaste patronen. Want voor de Heer Jezus is elk mens een verloren mens. Die behoud nodig heeft. Die hem nodig heeft. En dan staat er in vers 9. En Jezus vandaar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten. En uit Markus 2 weten we dat de Heer Jezus na die redding en genezing van die verlamde man die door het dak gelaten was, weer in de richting van het meer van Galilea loopt. En dat inderdaad een grote menigte van mensen hem volgt. En onderweg komen ze net buiten Capernaum langs een tolkantoor. De Joden om hem heen, die zullen hun neus opgehaald hebben. Die zullen met verachting naar dat tolkantoor gekeken hebben. En naar de tollenaar die daar zijn werk heeft. Matthäus heet hij. En jongens en meisjes, de Joden hadden een enorme hekel aan tollenaars. Want ze werkten voor de Romeinen, ook in dit gebied, waar koning Herodes Antipas de baas is. En iedereen die op de handelsroute van Egypte naar Syrië reisde en handelswaar mee had, die moest geld betalen. Tol, daar in Capernaum. En de tollenaars moesten dat geld ophalen. En die moesten een vast bedrag per jaar aan de Romeinen geven. Maar weet je waarom de meeste Joden de tollenaars haten? Omdat de meeste van hen veel meer geld vroegen dan ze met de Romeinen hadden afgesproken. En dat extra geld, dat staken ze in hun eigen zak. Soms zetten tollenaars mensen zelfs onder druk of ze gebruikten trucjes om mensen meer te laten betalen. Tollenaars, die stonden bekend als landverraders. En meestal waren ze van dat extra geld dat ze in hun zak staken behoorlijk rijk geworden. En de haat van de Joden tegen tollenaars was zo groot, dat wanneer een tollenaar een aalmoes in de tempel bracht, een gift, of voor de synagoge, dat die gift niet aanvaard werd. Tollenaars die mochten ook bij een rechtszaak niet getuigen, want ze werden niet vertrouwd. Er waren in die tijd 3 tolkantoren. Eentje in Caesarea, eentje in Jericho. Daar was Zacchaeus, de overste van de tollenaren. Daar hebben we vorig jaar een keer over gehoord. En het tolkantoor in Capernaum. En bij dat tolkantoor werkte onder andere Matthäus, de tollenaar. Hij had nog een tweede naam. Levi. En langs dat tolkantoor komt de Heer Jezus met al die mensen. Maar al draaien de Joden hun hoofd om, dat doet de Heer Jezus niet. Kijk eens hoe deze tollenaar dit zelf in dit Bijbelboek heeft opgeschreven. Want hij is de schrijver van dit Bijbelboek Matteüs. Jezus zag een mens. Hij zag geen landverrader. Hij zag geen verachtelijke tollenaar waar hij niets mee te maken wilde hebben. Jezus zag een mens. En natuurlijk heeft de Heer Jezus voortdurend gekeken. Hij zag in de straten en de huizen van Capernaum de mensen druk met hun dagelijks leven. Hij zag nieuwsgierige, dromme mensen om hem heen die wel weer eens iets bijzonders wilden meemaken. Hij kent hun gedachten, hij weet wat er in hen omgaat. Maar hier staat nadrukkelijk dat de Heer Jezus iemand ziet, een mens. Dat hij naar deze man kijkt. En gemeente, ik heb u dat vorig jaar ook gezegd. Zodra er in het evangelie staat dat de Heer Jezus iemand ziet, naar iemand kijkt, heel bewust, dan gaat er een wonder gebeuren. Dan gaan de dingen beslissend veranderen, ook nu. Jezus ziet een mens. Wat een wonder is dat geweest voor Matteüs, dat toen hij dat hier opschreef. Je merkt dat dat ook anders is als in Marcus en Lucas, waar deze geschiedenis ook beschreven staat. Marcus schrijft: en Jezus zag Levi, de zoon van Alfeus. En Lucas schrijft: en hij zag een tollenaar met de naam Levi. Maar hier heel nadrukkelijk: Jezus zag een mens. En gemeente, laten we hier even stilhouden. Vindt u dat ook niet ontroerend? Zo is de Heiland. Hij ziet u, hij ziet jou als mens. Hij kent van ver uw gedachten. Hij weet uw toestand. U bent mens. Dat wil zeggen, mens na Genesis 3. Dat wil zeggen, gevallen mens. Kind van Adam. En voor gevallen mensen is hij gekomen. In de kerstnacht, in Bethlehem. Voor gevallen mensen gaat hij zijn kruis weg. Bij zijn geboorte zongen de engelen het al. En in mensen een welbehagen. Jezus zag een mens. En als Jezus een mens ziet, als hij in ontferming naar hem kijkt, dan gaat de Heer Jezus ook roepen tot zijn heerlijk licht. Dat is vandaag niet anders dan toen. Want Jezus weet, zonder mij gaat hij, gaat zij, gaat die mens die gevallen is, verloren. Dan sterft die mens aan zijn zondeziekte. En ook al zit die mens dan in een tolhuis, ook al wordt die mens dan veracht, ook al heeft die mens zich dan misschien wel helemaal in de zonde uitgeleefd, ook al is die mens niet naar hem op zoek, ook al leeft die mens helemaal voor het hier en nu, ook al denkt die mens geen minuut aan God, ook al is die mens dood in zonde en misdaden, voor zulke mensen is hij nu juist gekomen. En zulke mensen gaat hij nu juist roepen. Het zal niet lang geduurd hebben. Jezus zal even stilgestaan hebben. En de mensen om hem heen ook. En Jezus kijkt en hij ziet Matteüs. En dan gaat hij roepen. Het is zomaar een enkel woord. Volg mij. En gemeente, dan blijkt dat Jezus hier spreekt als machthebbende. Dat hij spreekt als God zelf. Want dat zien van Jezus en die woorden van Jezus, die veranderen in een ogenblik alles radicaal in het leven van Matteüs. Je zou kunnen zeggen, hij laat alles in één keer uit zijn handen vallen. Hij laat zijn tolkantoor achter, hij laat zijn geld achter, zijn collega's, zijn carrière. Hij staat op, hij doet de deur van zijn tolkantoor open, hij loopt naar Jezus toe en gaat hem volgen. volg mij. Gemeente Matthäus heeft die ogen van Jezus gezien. Het waren geen veroordelende ogen. Het waren geen ogen van minachting die hij de hele dag door zag. Nee, weet u wat Matthäus in die ogen zag? Ontfermende liefde. Ogen vol barmhartigheid. Ja, het waren ogen die dwars door hem heen keken. Ogen die alles zien van binnen en van buiten. Maar ook ogen die zeggen, ik wil dat je bij me komt. En die stem zegt het ook. Volg mij. Het is een stem die Matthäus niet alleen met zijn oren heeft gehoord, maar ook met zijn hart. Gemeente, hier zien we de kern van de waarachtige bekering, zoals we daar 2 weken geleden over hoorden. Matthäus gehoorzaamt direct. Het is Gods onweerstaanbare roeping en genade waardoor Matthäus opstaat en volgt. Het is zoals in dat bekende lied gezongen wordt, weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens rijkdom ik ken. Hier wordt Matthäus in geestelijk opzicht van dood levend gemaakt. Hier gaat zijn oude mens afsterven vanaf dit moment. Hier gaat zijn nieuwe mens opstaan. En letterlijk neemt Matthäus afscheid van al dat oude. En dat doet hij ook door een maaltijd aan te richten. Dat zal wellicht een enkele dag later zijn geweest. Een maaltijd waarin hij zijn oud-collega's en anderen uitnodigt. Tollenaren en zondaren, zo staat er. Zondaren. Daarmee wordt in de schrift, worden mensen bedoeld die het niet zo nauw namen met de wetten en de voorschriften van de fariseeën. Maar ook wel openlijke zondaren. Die leefden tegen de geboden van God. En ze zitten allemaal bij Matthäus aan tafel. Hij wil hen in de nabijheid brengen van zijn verlosser, Jezus Christus. En de Heer Jezus schuift ook aan tafel. En de discipelen die hij inmiddels geroepen heeft, ook. Hij schuift aan tafel bij tollenaren en zondaren. En daarmee zegt hij, dit zijn nu de mensen voor wie ik gekomen ben. Dit zijn degenen die mijn vrienden zijn. Het zijn mensen die in de maatschappij zijn uitgestoten, voor wie er geen verwachting meer is, die eigenlijk al verloren zijn bij leven. En die tollenaren en die zondaren die komen, want nu Jezus met Matthäus de tollenaar te maken wil hebben, nu durven die anderen ook te komen. En gemeente, daarmee doorbrak de Heer Jezus op dat moment de normen van de fariseeërs. Tollenaars en openlijke zondaars, die werden onrein beschouwd. En als je omging met onreinen, dan werd je zelf ook onrein. En nee, de fariseeërs kijken daarom wel uit om ook aan te schuiven. Maar ze spreken de discipelen aan op die maaltijd. Want ze zien hen ook naar binnen gaan. En samen met Jezus aan tafel gaan met die tollenaren en zondaren. En misschien hebben de fariseeën het wel door het open raam gevraagd aan Petrus, Andreas, Johannes en Jacobus, die inmiddels geroepen waren. Nee, ze vragen het niet aan de Heer Jezus zelf. Maar achter zijn rug vragen ze het aan zijn volgelingen. Om hen aan het twijfelen te brengen. Om hen bij Jezus vandaan te halen. Waarom eet uw meester met tollenaren en zondaren? Alsof ze vragen, weten jullie niet dat als je met iemand eet, met zo iemand, als je die als vriend beschouwt, dat het dan net lijkt alsof je hun zonde goedkeurt? Vindt Jezus het niet erg om onrein te worden? Weten jullie het wel? Die tollenaars en die zondaren, die houden zich helemaal niet aan de reinigheidswetten en aan de spijswetten. Jullie meester wordt onrein en jullie ook. Gemeente, eigenlijk lag er al een oordeel besloten in de vraag van de fariseeën. Want dat doe je niet als Jood. Contact zoeken met tollenaren en zondaren. En je gaat al helemaal niet met hen eten. Maar nog voor de discipelen iets als een antwoord kunnen geven, gaat de Heer Jezus dat doen. En dat doet hij uitvoerig. En daarmee geeft hij feitelijk een antwoord op de vraag waarom hij naar deze aarde is gekomen. En de discipelen die mogen meeluisteren. En ze krijgen ook onderwijs. En wij met hen. Nee, de Heer Jezus antwoordt niet rechtstreeks. Hij hoort die vraag van de fariseeën aan de discipelen. En hij kent hun harten. En heel eenvoudig zegt hij, die gezond zijn, die hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. En jongens en meisjes, dat is wel te begrijpen toch? Als je geen pijn hebt, je bent niet ziek, nou dan ga je toch niet naar een dokter. Nee, de dokter bel je als je ziek bent. Of als je hard gevallen bent, dan ga je naar een huisarts of naar het ziekenhuis. Maar anders ga je niet naar een dokter toe. Maar vind je dat eigenlijk geen vreemd antwoord? De fariseeën die vragen, waarom eet jullie meester met tollenaren en zondaren? En de Heer Jezus zegt, als je gezond bent, heb je geen dokter nodig. Wel als je ziek bent. Weet je wat de Heer Jezus hier zegt? Ik ben een medicijnmeester. Ik ben een hemelse dokter. En ik ben op bezoek bij zieke mensen. Want dat waren die tollenaars en zondaars. Ze waren ziek. Dodelijk ziek. Ziek van de zonde. Als er geen hemelse dokter zou komen, dan zouden ze aan deze zondekwaal sterven. Voor eeuwig. En gemeente, dit woord komt vanmorgen ook tot ons op deze tweede Lijdenszondag. Tot ons allemaal. Christus is gekomen om zondaren genezing te schenken. Dat is het doel van zijn weg naar het kruis. Want zonde ziek zijn we allemaal zoals we geboren zijn. En het ergste is, we voelen ons vaak helemaal niet zo ziek. Dan lijken we op die fariseeën die dachten, wij zijn geestelijk gezond. En daarom is dit spreekwoord, die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Daarom is dit spreekwoord dat de Heer Jezus hen voorhoudt, een scherpe aanklacht tegen die fariseeërs. Een scherpe aanklacht tegen iedereen die ook vandaag zegt, ik? Maar ik ben toch niet ziek? Ja, mijn broeder en zuster, u bent ziek. Dodelijk ziek. De zonde heeft u van top tot teen aangetast. En er is geen perspectief op verbetering. Althans, niet zonder deze hemelse arts. Heeft u dat al tot uw verdriet aan de Heere beleden? Heere, ik ben ziek van de zonde. En als er geen hemelse arts bij komt, dan zal ik aan die zonde sterven. En het is ook nog eens mijn eigen schuld. Ik heb een verloren leven. Maar wees mij zonde zieke zondaar genadig. Gemeente, de Heer Jezus is ook vandaag nog even bereidwillig om zondaren te genezen. Hij is nog even bereidwillig om uw zondekwaal weg te nemen. Net zoals hij het voor Matthäus was. Want voor zulke mensen, zonde zieke zondaren, is hij nu juist gekomen. Hij draagt die zondekwalen weg aan het kruis. De Heer Jezus zegt dat ook in dat bekende hoofdstuk Jesaja 53. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten, die heeft hij gedragen. En daarom klinkt er vanuit dit gedeelte een indringend appel voor ouderen, voor jongeren, voor kinderen. Vlucht tot deze hemelse dokter en doe het steeds opnieuw. Zoek door het geloof genezing in zijn kruiswonden. En vraag de Heilige Geest om geloof. Want hij zal genezen. Hij zal verbinden wie door het geloof tot hem de toevlucht neemt. Maar de Heer Jezus zegt nog meer tegen de fariseeën. En ook dat werpt een bijzonder licht op het doel van Christus kruisweg. Dat brengt ons bij het tweede, om zondaren barmhartigheid te bewijzen. Want vers 13 begint met een opmerkelijke zin. Doch, nog steeds tegen de fariseeën, doch gaat heen en leert wat het zeggen wil. Nou moet u weten, dat is een vaste uitdrukking die de rabbijnen gebruikten. De fariseeën hadden tegen de discipelen, de Heer Jezus, meester genoemd. Waarom gaat jullie meester aan tafel met tollenaren en zondaren? Wel nu, dan wil de Heer Jezus zich hier ook als meester, als rabbi, laten kennen. En hij gebruikt hier een uitdrukking die de fariseeën allemaal kenden. Die heel vertrouwd voor hen was. Net als voor jullie. Kijk, het voortgezet onderwijs is nu dicht. Maar toen je nog gewoon school had, dan hoorde je aan het einde van een lesuur vaak: het huiswerk voor de volgende keer is. Er werd op bord geschreven of het werd alleen maar in magister gezet. Huiswerk. Nou, die uitdrukking gebruikt de Heer Jezus hier ook. Als een leerling van een rabbijn onderwijs had gekregen en de les was afgelopen, dan zei de rabbijn: ga heen en leert wat het zeggen wil. En dan volgde er een stukje uit het Oude Testament, wat door de leerling bestudeerd moest worden. En de leerling moest dan de betekenis van die tekst weten en kunnen uitleggen aan zijn meester. Daarover zouden ze dan de volgende keer verder spreken. En als de Heer Jezus hier heeft gezegd dat hij de hemelse arts is, dat hij de hemelse medicijnmeester is die gekomen is, niet voor gezonde mensen, maar voor zieken, voor zondezieke zondaren, dan geeft hij de fariseeën huiswerk mee. Gaat heen en leert wat het zeggen wil, ik wil barmhartigheid en niet offeranden. Dat is een tekst uit Hosea 6, we hebben dat net ook gelezen. En de fariseeën zullen dat citaat herkend hebben. Ze hebben net gehoord dat die tollenaars en die zondaars ziek waren. En dat Jezus zichzelf als hemelse arts presenteert. Ze zullen begrepen hebben dat zij niet ziek waren. En nu moeten ze gaan onderzoeken als huiswerk wat barmhartigheid is. En ze moeten dat doen in een gedeelte van de profeet Hosea dat begint met deze tekst. Komt en laat ons wederkeren tot de Heere, want hij heeft ons verscheurd en hij zal ons genezen. Hij heeft ons geslagen en hij zal ons verbinden. Daar presenteert Hosea de Heere als hemelse medicijnmeester. Doch ga heen en leert wat het is. Ik wil barmhartigheid en niet offeranden. Daar is de Heere, de God van Israël, de God van het verbond, de hemelse arts voor verloren Israëlieten, die het oordeel van de ballingschap hebben ondergaan. Maar in de erkenning van schuld tegenover de Heere zal hij Israël genezen en verbinden. En u zegt Jezus van Nazareth, dat hij vanwege datzelfde doel naar deze aarde is gekomen. Hij is God en mens in één persoon. Hij heeft van zijn vader de bevoegdheid en de macht om dat genezende en verbindende werk te doen waarover Hosea al sprak. En de fariseeën begrijpen er niets van. Tollenaars en zondaars, die zijn onrein. Ze houden zich niet aan voedselwetten. Ze houden zich niet aan reinigheidsvoorschriften. Hoe kan een mens die zo leeft ooit bij God horen en tot God komen als je niet heel stipt je aan zijn wetten houdt? En daarom zegt de Heere Jezus, gaan jullie thuis Hosea 6 maar eens goed lezen. Je houdt je aan allerlei wetten. Je brengt alle offers. Maar je hart is ver van God. Daar moest Hosea ook voor waarschuwen. En daarom moet Hosea dit woord van de Heere aan het volk doorgeven. Want ik heb lust tot weldadigheid en niet tot offer. Ga daar nou maar eens op studeren, Farizeeërs. Probeer daar de geestelijke diepte nu maar eens van te verstaan. Gemeente, wat zegt dit ondertussen veel van het doel waarom de Heer Jezus op aarde is gekomen? Het doel van zijn weg naar het kruis. Om barmhartigheid te bewijzen. Om de zaligheid te verdienen voor mensen die zonder Gods genade, die zonder Gods barmhartigheid ten dode opgeschreven zijn. Christus heeft barmhartigheid bewezen aan een tollenaar die zonder hem een verloren mens zou blijven. Voor zulke mensen is hij nu juist gekomen. Voor mensen die zich niet durven te verheffen boven een tollenaar, boven een zondaar. En nee, als u een Farizeeër bent, dan begrijpt u daar helemaal niets van. De Farizeeën in Jezus' dagen begrepen het ook niet. Zij dachten, stipte wetsbetrachting, dat is toch de meest rechtstreekse weg naar de hemel? Maar Christus leert hen hier, offerdienst zonder bekering, zonder een levend gemaakt hart, zonder barmhartigheid, daar walgt de Heere van. De Heere wil ons hart. En nu is Christus gekomen, als de grote barmhartige, met een brandend hart van liefde voor tollenaren en zondaren. Ja, hij gaat ook een offer brengen. Maar wel als barmhartige. Om barmhartigheid te bewijzen. De Heere vraagt van ons geen uiterlijke godsdienst alleen. Hij vraagt ons hart. Als jouw hart vol is van alleen maar uiterlijke godsdienst, maar we hebben nog nooit gebogen voor God, dan zegt de Heere vanmorgen, ik wil die offers van uiterlijke godsdienst niet. Ik wil barmhartigheid. Barmhartigheid, in het Grieks staat daar eleos. Het is de vertaling van dat Hebreeuwse woord dat we bij de preken uit het boek Rut ook steeds tegenkwamen. Eleos, dat is ook in het Hebreeuws geset. Genade, goede tierenheid. Ja, hij vraagt het van u en van mij. Maar hij bewijst die barmhartigheid ook. Want Christus gaat het grootste offer brengen. En door dat offer kan de drie enige God barmhartigheid bewijzen aan mensen die zelf helemaal failliet zijn. Die zelf niets meer kunnen verdienen. Dat is het doel van Christus' komst. Daarin wijzen de oud-testamentische profeten. Hij wil barmhartigheid. En niet alleen uiterlijke offers. Hij wil geen eigen gerechtigheden. Hij wil geen eigen offertjes van verdiensten. Hij wil het hart. En hij wil het zo zondeziek hebben als het van nature bij ons is. Hij wil geset. Genade alleen. Of zoals we dat net voor de preek zongen. Geen slachtvee. Geen altaren. Vol spijs ten offer waren het voorwerp van uw lust. Maar doorboorde oren. En een vernieuwd hart. Ja, dan ga je Gods wet wel lief hebben. Maar niet om daar de zaligheid mee te verdienen. Of anderen daarmee de maat te kunnen nemen. Maar uit dankbaarheid voor Gods grote genade in Christus. Want dan heb je jezelf leren kennen als zo'n zondaar die precies past bij die tollenaren en zondaren die daar bij Matteüs verzameld waren. Dan heb je jezelf leren kennen als iemand die niet rechtvaardig staat voor God. En die Christus nodig heeft. Dat brengt ons nog bij het derde doel van Christus kruisweg, om zondaren rechtvaardig te verklaren. Gemeente Gods werk in het leven van Matteüs begon met die onweerstaanbare roep: volg mij. En gemeente, die roeping, die klinkt ook vanmorgen weer. Het is een roeping vanuit Gods woord: volg mij. En als je Gods genade kent, dan roept Hij je ook steeds weer opnieuw om achter Hem aan te gaan. En dat is nodig ook, want zo volgzaam zijn we niet. Die oude mens in mij, die wil niet zomaar volgen. Maar als de Heere roept en met zijn geest mijn hart openbreekt, dan ga ik volgen. Dan is dat door niets of niemand tegen te houden. En wie roept de Heere dan door zijn woord? Nou, terwijl de Heere Jezus dat huiswerk opgeeft aan de fariseeën, noemt Hij het alvast als toepassing op die tekst uit Hosea. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Geen rechtvaardigen. En dan gaat het over mensen die het heel goed met zichzelf getroffen hebben. Dan gaat het over mensen die menen dat God ook wel een beetje trots op hen kan zijn. Farizeeërs, die net zo bidden als die farizeeër uit de gelijkenis. Heere, ik dank u dat ik niet ben zoals die tollenaars en die zondaren. Met wie Jezus wel aan tafel gaat. Maar als de Heere Jezus nu niet is gekomen voor mensen die zo de Heere danken, dat ik niet ben als, dan valt er dus helemaal niets te danken. Want voor wie wil Christus zijn kruisweg nu wel gaan? Voor onrechtvaardigen. Zondaars. Voor mensen die een grote schuld hebben tegenover de Here. Voor mensen die moeten bekennen: Here, kijkt u maar in mijn hart, ik ben onrechtvaardig. En ik blijf het ook. Vanuit mijn oude mens. Dat wil zeggen, er is niets in mij waardoor ik uw wet volkomen heb gehouden. Bovendien heb ik een hart dat totaal verdorven is. Ik ben een onrechtvaardige. Het ligt niet recht tussen u en mijn ziel. Als je dat aan die farizeeën had gevraagd, dan hadden ze gezegd: ja, maar wacht eens even, wij houden ons precies aan de wet. Dat doen we zelfs in de meest strikte zin. Wij willen in geen detail in de fout gaan. Dan vraagt God toch? Dan zijn we toch rechtvaardig voor God? En dan dat scherpe woord. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen. Dan moet je maar eens denken dat jij dat bent, zo rechtvaardig. Gemeente, ze begrepen niets van de kern van de offerdienst. Want al die offers waar ze zich zo stipt aan hielden, die wezen heen naar de Messias, de zoon van David, de zoon van God, die gerechtigheid zou gaan verwerven door zijn volmaakte offer. Maar mensen die dat offer niet nodig hebben, mensen die zich geestelijk zichzelf kunnen bedruipen, die in hun eigen oog rechtvaardig zijn, tegen hen zegt de Heer Jezus: ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen in eigen oog. Ik ben gekomen om zondaars tot bekering te roepen. En gemeente, daarmee zegt de Heer Jezus niet dat farizeeën niet zalig kunnen worden. Maar Hij wil ze in de spiegel laten kijken. Hun hart is ver van God. De letter van de wet brengt hen geen vrede met God. Het brengt ze geen vergeving. Het brengt ze geen gerechtigheid. Die vrede is er alleen als je door het geloof komt op die roeping van Christus: volg mij. Daarmee nodigt hij arme zondaren om hem te volgen. Om alle zonden aan hem te belijden. Zo wordt een arme zondaar rechtvaardig verklaard. Zo worden ook farizeeërs geroepen om zijn volgeling te worden. Maar niet als rechtvaardige farizeeër. Maar als zondaar tot de laatste snik. Christus gaat voor zondaren zijn kruis weg. Om zondaren rechtvaardig te verklaren. En zo roept de Heer Jezus ook vanmorgen. Volg mij. En hij wil uw en jouw hart voor het eerst, maar ook weer opnieuw, helemaal in bezit nemen. Hij is de weg naar Golgotha gegaan om zondaren te roepen en hen rechtvaardig te verklaren. En daarom is er vanmorgen maar één vraag aan u, aan jou. Ben je een zondaar? En dan bedoel ik dat niet in de zin van, ja, we zijn allemaal zondaren. Ben je een zondaar voor God? Doet er niets zo pijn in je leven dan die belijdenis? Heb je niets aan de Heere aan te bieden dan schuld en overtreding? Moet je zeggen, Heere, mijn zonden maken mij het voorwerp van uw toorn reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Dan is hier de Heer Jezus Christus, de rechtvaardige, de barmhartige, de hemelse medicijnmeester. Hij is op weg naar het kruis en hij wordt door zijn Vader tot zondaar gemaakt. Zodat zondaren rechtvaardig verklaard kunnen worden op grond van zijn offer. En als je op dit moment zit te luisteren en je zegt, ja, maar ik ben zo vuil van de zonde. U moest eens weten. Dan pas ik toch helemaal niet bij zo'n reine zaligmaker. Hij heeft geen enkele zonde gekend of gedaan. En ja, ik weet wel mensen voor wie hij heel gepast is. Maar voor mij, ik heb geen geloof om te geloven. Ik zie alleen maar bergen van schuld. Ik ben te onheilig, te onrein. O, dan is Jezus Christus juist voor u, juist voor jou, zo gepast. Want hij is gekomen om doodzieke zondaren te genezen. Om voor hen hemelse medicijnmeester te zijn. Hij is zo gepast, omdat hij voor zulke mensen de kruisweg gaat. Mensen die in zichzelf geen enkele verdienste kunnen ontdekken. Hij is gekomen om zulke zondaren te roepen tot bekering. Dat wil zeggen onheiligen, onwaardigen, armen, ellendigen. Hij past precies bij u, bij jou. Kom tot hem. Beleid je schuld voor hem. Volg hem. Ook als je hem hebt leren kennen en in jezelf zoveel geestelijke lusteloosheid weer ontdekt. Dat je maar een armetierig christen bent en altijd maar een onheilige blijft. Hier is uw zaligmaker. Hij wil genezen. Hij wil barmhartigheid bewijzen. Hij wil rechtvaardig verklaren, want daarom is hij gekomen. En hij zegt het in je leven vanmorgen, misschien wel voor de duizendste keer. Volg mij. En daar past maar één antwoord op. Een geloofsantwoord. En hij en zij opstaande volgden hem. Volg hem maar zingend. Loof hem die u. Al wat u hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven, uw krankheden kent en liefderijk geneest. Die van het verderf uw leven wil verschonen, met goedheid en barmhartigheid uw kroon. Die in de nood uw redder is geweest. Amen. zullen we de Heere danken en bidden. Barmhartige Heere, wij danken u voor uw woord van deze morgen. Dat we hoorden over het feit dat u als hemelse arts gekomen bent. Om te brengen van het grootste kwaad tot het hoogste goed. Om zondaren te genezen en barmhartigheid te bewijzen. Ja, rechtvaardig te verklaren. Heere, mag het in ons hart zijn zoals we zojuist zongen, loof hem die u al wat u hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven, uw krankheden kent en liefderijk geneest. En Heere, als we u als zaligmaker nog niet kennen, geef dan uw Heilige Geest. Doe ons u te voet vallen. Laten we ons geluk, ons houvast, onze redding nergens anders zoeken en vinden dan bij u alleen. Heere, geef dat we uw woord ook verder zullen overdenken. Wilt u daartoe ook uw Heilige Geest geven en uw spreken in ons leven? Vergeeft u alles wat ook in deze dienst niet was, naar uw heilige wil. Ga met ons als we van hier gaan. Wees met ons als we thuis zijn. Wilt u ook vanmiddag met onze broeder Voorwinden zijn die hier uw woord hoopt te bedienen. Heere, wilt u ons nabij zijn als we alleen thuis zijn en dat moeilijk vinden. Geeft u ook daarin omzien naar elkaar. Wij vragen u dit alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen Psalm 145 vers 3. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed. En dan ook die zinnen, de Heere is goed en vriendelijk en weldadig. Barmhartig, mild, langmoedig en genadig. Psalm 145, het derde vers. Ga hier en thuis in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.